Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio professor Hans Gijbels. Meneer Gijbels is theoloog en komt regelmatig in de media. Wellicht heeft u al wel van hem gehoord. Zo schreef hij recent nog een open brief over hoe de godsdienstvrijheid in ons land mogelijk in gevaar is. En hij wordt ook regelmatig gevraagd om christelijke standpunten te duiden, ook op televisie. Hier bij Radio Maria zijn we vandaag vooral nieuwsgierig naar het geloofsleven achter deze meneer Hans Gijbels. Hartelijk welkom en dank voor uw komst naar onze studio's.
Goedemorgen en bedankt voor de uitnodiging.
Nee, we zijn blij u hier te gast te hebben. Velen kennen u als woordvoerder van kardinaal Daneels, zijn laatste woordvoerder. Een positie die u tot 2010 bekleedde. Wat doet u sindsdien nog en waar bent u vandaag zoal mee bezig?
Wel, voornamelijk twee dingen eigenlijk. Aan de ene kant werk ik aan de universiteit, ben ik verbonden aan de faculteit theologie, waar ik bezig ben met, ja, hoe kan het ook anders, kerk en media, hè? Maar ook geschiedenis van de christelijke kunst. En voor de rest geef ik religie, inleiding op de religie, aan ja, voornamelijk taalwetenschappers en ingenieurs. En mijn tweede hoofdbezigheid is ja, datgene waar u daarnet naar verwees. Dat is dus de denktank, Logia. En die verzamelt christelijk geïnspireerde mensen die willen deelnemen aan het maatschappelijke debat in de algemene media. Omdat we vonden dat heel wat christenen hadden zich teruggetrokken uit die algemene media, en daar zijn heel veel redenen voor te geven. Maar die leest wel iedereen, of die hoort iedereen. En dus we proberen mensen te motiveren om daarin terug vanuit onze inspiratie aanwezig te zijn, naar aanleiding van allerlei ja, actuele debatten die er nu leven, over het sociale leven, over armoede, over opvoeding, onderwijs, bio-ethische kwesties, noem maar op.
Ja. En is dat een idee dat u zelf heeft opgevat om met Logia te beginnen? Want het bestaat al enige jaren, het bestaat al sinds 2011, geloof ik.
Wij bestaan nu 8 jaar inmiddels. Nee, de oorspronkelijke idee komt niet van mij, maar ik werd er wel van in het begin bij betrokken. En ik voelde, die snaar, die toon, dat zit helemaal goed. Het is ook volledig in lijn met de huidige paus, hè, die er voortdurend op hamert, hoe dat wij christenen mensen moeten zijn, niet van de wereld, maar in de wereld. En hoe wij voortdurend in dialoog moeten gaan met die wereld. En dus de denktank verzamelt dan ook in eerste instantie mensen die gewoon in de wereld staan, die advocaat zijn, of die huismoeder zijn, die rechter zijn, of die sporter zijn, maar die ook allemaal wel leven vanuit die christelijke spiritualiteit. En ja, we proberen hen te wijzen op het feit van, kijk, het is heel belangrijk dat je dat ook meedeelt in de samenleving. Omdat, ja, hoe langer hoe meer, vind ik, staan wij haaks op die samenleving, met die spiritualiteit van waaruit wij leven. Maar is die wel nodig? Omdat, als je kijkt naar onze tijd, hoe heel erg individualistisch die wordt en gericht op autonomie en noem maar op. Ja, het is echt wel nodig dat mensen ook eens een andere klok te horen krijgen en luisteren van, ja, maar kijk, laten we eens bouwen aan een gemeenschap. Laten we eens bouwen aan een relatie. We staan toch al in relatie met elkaar, zie je? Als je ziet hoe dat ook de hoop uit de wereld wordt weggezogen en dat mensen dan zoeken naar extreme oplossingen. En je zal dat vermoedelijk binnenkort zien in het stemgedrag van mensen. Dan zeggen wij, ja, maar wacht eens even op de rem gaan staan en laat het gezond verstand eens spreken, zie je? Dat zijn de dingen waar we mee bezig zijn.
Okay. En ja, u zegt de christelijke stem laten horen, dat dat ook van belang is in de media. Nu, uw persoonlijke christelijke bevlogenheid, waar komt die oorspronkelijk vandaan? Bent u in een gelovig gezin opgevoed? Wat is zo uw achtergrond?
Wel ja, ik kom uit een gelovig gezin. Mijn ouders waren allebei gelovig en grootouders ook. Maar ja, wat dat betreft, denk ik, komen we uit een heel typisch Vlaams gezin. Dus de zondagsplicht stond eigenlijk centraal. En voor de rest gebeurde daar niet zo heel veel mee. Wij baden bijvoorbeeld niet in het gezin of zo. Ik weet wel dat mijn moeder elke avond bad, dat vertelde ze dan eens. Maar ja, zoals denk ik in een typisch Vlaams gezin vroeger, daar werd weinig over gesproken. Dat werd beleefd, maar daar werd weinig over gesproken. Ik heb het vooral van een godsdienstleerkracht uit het lager. En ja, dat was iets... Ja, dat was een charismatische leerkracht. Ik heb mijn lagere school doorgebracht in een staatsschool. En we hadden dus een aparte godsdienstleerkracht. Dus die man die leefde daarvan en die leefde daarvoor. En dat was heel duidelijk. En in de godsdienstles, die vertelde altijd verhalen over Jezus. En dat greep me enorm aan. En dan, ja, die had allerlei didactische middelen. Wij moesten dan plaatjes kleuren rond dat verhaal. Wij moesten dan liedjes zingen rond dat verhaal. Dus dat werd er echt wel ingedramd, bij manier van spreken. Maar dus, ja, ik ben echt groot getrokken met die verhalen. En een heel enthousiaste godsdienstleraar die dat vertelde. En ik denk dat dat mij vooral bij de haren genomen heeft. En dat dat de belangrijkste factor is waardoor ik... Ja, waardoor ik, ja, hoe moet ik dat zeggen, zelfs professioneel ben bezig gebleven met geloof, als het ware. Hè? Of, waardoor ik dat echt verder heb ontwikkeld in mezelf, denk ik.
Ja, dat een soort startsein heeft gegeven naar in uw zoektocht of...
Ja, of inspiratie. Hè? Dat was een van de belangrijkste inspiratiebronnen. Zo. Dus die impact van die godsdienstleerkracht in het lager was heel erg groot. Ja.
Ja. En hoe is dat dan verder gelopen? Bent u dan... dingen gaan zoeken om u te kunnen engageren? Of bent u op zoek gegaan naar antwoorden? Op een bepaald moment ja, komt er toch een soort keuze die we moeten maken? Of we ons geloof nu verder gaan verdiepen?
Ja, dat is dan in een crisis terechtgekomen. Ik weet dat nog heel goed. Dat moet geweest zijn rond de leeftijd van 15, 16, denk ik. Is dat helemaal in een crisis terechtgekomen? Ook heel normaal. En ik denk niet dat ik de enige ben die in die periode... ofwel het geloof definitief verliest of tijdelijk. Hè. Het is de pubertijd, maar het is ook de periode waarin je geconfronteerd wordt met allerlei wetenschapsvakken in het middelbaar onderwijs. En ja, waarbij echt dat geloof op losse schroeven komt te staan, omdat je denkt van, ja, maar kijk, die wetenschap verklaart hier alles, of heeft voor alles een verklaring. Dat denk je dan op dat moment. Hè. Het wordt ook zo gepresenteerd, overigens. Hè. Bovendien, wij hadden dan nog eens een biologieleraar die zei, dit is hier de Bijbel. En dan begon hij met Darwin en natuurwetenschap. Dit is de Bijbel, zei hij. Maar, ik denk, ik moet ongeveer 17 geweest zijn, is dat toch teruggekomen. Ik ken daar echt de reden niet van. Dat was ook geen ervaring zoals Paulus op zijn paard. Dat is heel langzaam teruggegroeid, denk ik, van ja, maar dat is toch niet alles, en dat is dat wetenschappelijke verhaal of die wereld zonder God is blijkbaar niet alles, en dat is gewoon heel langzaam teruggegroeid. Ja, ja. Heel gek is ook dat ik in die periode gewoon naar de Eucharistie ben blijven gaan. Ik ben eigenlijk nooit uit de Eucharistie weg geweest, ook al was er dus die periode van ongeloof. Dat is heel gek, ook omdat dat een zware traditie van huis uit was. Ik ben eigenlijk van kinds af aan elke zondag naar de Eucharistie geweest. En ja, dat is gewoon teruggegroeid van ja, nee, die wereld zonder God, dat kan toch ergens niet. En goed, dat is dan, ja, dat is gewoon, dat heeft zich hersteld, als het ware.
Ja. Nou, op uw 17e moest u dan kiezen welke hogere studies u ging volgen. U hebt gekozen voor geschiedenis initieel. Dus dat dan, hoe bent u uiteindelijk dan bij theologie terechtgekomen?
Wel, ja, ook dat is heel moeilijk te reconstrueren. Hoe gebeuren die dingen? Hè? Dat is heel moeilijk te reconstrueren. Vaak zijn dat factoren die sluimeren op zo'n moment. En ik ben dan inderdaad, ik weet nog, ik zat over mijn papieren in Leuven en ik dacht, wat ga ik nu studeren? En ik herinner me dat nog heel goed. Rechten of geschiedenis. Zou ik rechten doen, dan kan ik veel geld verdienen. Dat was de hoofdmotivatie, helaas. Of zou ik geschiedenis doen? Dat doe ik eigenlijk heel graag. En ik ben geschiedenis gaan doen. Tegelijkertijd sluimerde altijd wel, altijd, die nood of die goesting om het toch te verdiepen in religie. Maar goed, dat is dan niet meteen gebeurd. Het is geschiedenis geworden, vraag me niet waarom. En dan is toch theologie teruggekomen. Veel later, want ik had dan ondertussen al enkele jaren gewerkt als leraar. Hè. Maar als leraar godsdienst. Ik heb eigenlijk in heel mijn lerarencarrière, die zich afspeelde in het ASO, het TSO en het BSO, ik heb eigenlijk maar, denk ik, 1 maand godsdienst gegeven. Dus, geschiedenis. Voor de rest altijd godsdienst. Heel eigenaardig. Ja, en dan groeide die nood van, kijk, ik geef nu godsdienst, ik ga me daarin bekwamen. En ik ben dan, ik heb mijn professionele carrière vaarwel gezegd, en ik ben terug beginnen studeren. Godsdienst.
Ja. En vandaag doseert u dan religie, zingeving en levensbeschouwing op verschillende campussen. Hoe is die ervaring om vandaag de dag eigenlijk godsdienstonderricht te geven aan studenten in een wereld of in een land waar het christelijke standpunt inderdaad niet meer zo duidelijk is? Hoe is die ervaring voor u?
Ja, die is voor mij dus ronduit fantastisch. Hè? Dat klinkt nu misschien verwonderlijk, maar dat is het liefste wat ik doe. Ik heb het geluk om dus godsdienst, maar dat heet tegenwoordig religie, zingeving en levensbeschouwing. Ik heb werkelijk het geluk om dat dus aan oudere jongeren te mogen geven. Ik denk, ik vermoed dat, hè, ik weet dat niet, dat ik het misschien lastiger zou hebben met dat vak te geven in het secundair. Ik vermoed dat het moeilijker is. Omdat, daar zitten jongeren zoals ik vroeger, en nu nog erger dan vroeger, hè, ongelovig of agnostisch of onverschillig en noem maar op. Ik denk dat het een moeilijke leeftijd is om godsdienst aan te geven. Vandaar mijn immens respect ook voor alle leerkrachten godsdienst. Ik denk dat het niet zo eenvoudig is. Dat heeft te maken met de leeftijd. Er komt zoveel op die jongeren af. Goed. Ik heb ze echt wanneer ze wat rijper zijn. Bij mij zijn ze toch doorgaans minstens 21. Sommigen zelfs 23. En dan zijn daar heel wat wilde haren weg. Er wordt een beetje afstand genomen van dat verleden en vooral van eenvoudige opvattingen. Kijk, hè, ik sta hoofdzakelijk bij ingenieurs wat dat betreft. Hè. Die mensen die denken nu toch heel wat genuanceerder over wetenschap dan 6, 7 jaar daarvoor. 6, 7 jaar daarvoor was dat secundair en de wetenschap verklaart alles. Zij zitten nu op zo'n topniveau met wetenschap dat zij zien van oei, die wetenschap verklaart niet alles. En die wetenschap, dat is best een strijd, dat gaat allemaal niet zo vanzelfsprekend. En elke oplossing roept weer nieuwe vragen op en zie je. En dat opent perspectief voor spiritualiteit. Dat is 1 facet. Maar een 2e facet is dat ook die jongeren geconfronteerd worden met een hele race existentiële vragen. Het lijden in de wereld, of het persoonlijk lijden, hè, als hun lief het uitmaakt, of als ze een ouder verliezen, of noem maar op. Of zij worden geconfronteerd met heel wat concurrentie, reeds in hun sector, reeds terwijl ze studeren. Dus er komen zoveel vragen op hen af, dat eenvoudige leven dat ze daarvoor geleid hebben, wordt complexer en complexer. En dan kom ik daar en ik bespeel die snaren. Ik bespreek met hen die moeilijke existentiële vragen. En altijd vanuit, ik doe dat vanuit natuurlijk christelijke achtergrond. En ik leg dat niet op, maar ik bied dat aan. En het fantastische is dat je dan bij ongelooflijk veel van die jongeren een ongelooflijke aandacht voelt. En dat is ongelooflijk deugddoend. Dus je voelt dat zij openstaan voor dat alternatieve verhaal dat ik breng. Hè. Vergeet niet, voor heel veel van die jongeren die wat dat soort kwesties nooit met iets anders vertrouwd zijn dan wat ze vernemen via de algemene media. En dat heel, wat we noemen neoliberaal is. Hè, de neoliberale ideologie. en mensen kennen die hoor, want die is heel autonomiegericht, heel individualistisch. Werkt ook heel veel met verdiensten. Je moet het zelf maar verdienen en dat soort dingen. Hè. Ben je kwetsbaar, heb je pech. Dat soort toestanden allemaal. Hè. Wil je goede zorg, zal je ervoor moeten betalen. Dus moet je nu maar goed voor gaan werken. En dat soort dingen allemaal. Daar zitten ze middenin. Daar zitten ze werkelijk middenin. En vaak ja, ben ik de eerste die daar met een alternatieve stem komt. En dan word ik toch gewaar dat zij daarvoor openstaan. Dat zij zelf zeggen van, tja, ja. Ah, er is een alternatieve visie. Dat bijvoorbeeld alleen al. Ah, er is een alternatieve visie. Heel wat dingen zijn voor hem de meest vanzelfsprekende dingen ter wereld. Hè? Bijvoorbeeld, als het gaat over bioethiek, maar ik bespreek veel meer. Maar als het gaat over bioethiek, euthanasie, dat is voor hen, dat is de meest vanzelfsprekende zaak die er is. Dat is een verworvenheid. Wanneer ik dan over alternatieven spreek... Ja, dat is vaak de eerste keer dat ze daarmee in contact komen, hoor. En dan voel ik dat ze daar wel voor openstaan. En dat is fantastisch.
Het is intussen tijd geworden voor een eerste muzikale onderbreking. U heeft gekozen voor een Italiaans lied, Voglio una casa. Heeft u een korte toelichting daarbij misschien?
Ja, het is een heel oud, wel 400 jaar oud Italiaans volksliedje uit het zuiden van Italië. En elke keer wanneer ik het hoor, word ik er gewoon gelukkig van. Het is een van de vrolijkste liedjes die ik ken.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met professor Hans Gijbels, die ons komt spreken over zijn persoonlijke geloofsgetuigenis. We hebben het vandaag al gehad over waar u vandaag zoal mee bezig bent, vandaag de dag. Maar nu zouden we toch graag ook even stilstaan bij uw periode als woordvoerder van kardinaal Daniels. In de eerste plaats, hoe bent u dan, ik geloof in 2005 of 2004 ertoe gekomen om woordvoerder te worden van kardinaal Daniels? Hoe heeft die gelegenheid zich voorgedaan? Hoe bent u daar ingerold?
Tja, dat is eigenlijk een eigenaardig verhaal, of eigenaardig. In de zin van, ja, die positie kwam vrij. En men vroeg bij ons op de faculteit van, kijk, ik weet nog, de decaan vroeg van, zou dat niks voor jou zijn? Omdat, ja, ik was eigenlijk al vaak bezig met media, maar dat was heel toevallig gekomen. Heel toevallig, omdat, ja, de faculteit krijgt van veel radiostations en tv-stations vragen. Kom eens vasten toelichten, wat is Pasen, wat is een mirakel en dit en dat. En dus vaak werden die vragen naar mij toegespeeld. Dat was zo organisch gegroeid, ik weet ook niet hoe dat kwam. En dus vandaar dat die vraag gerijpt is van, ja, zo van Schijbels niemand zijn die, hè. En oké, ik ben dan naar Mechelen gestapt en zo is dat eigenlijk gekomen. Ik heb het toen gehaald van alle kandidaten die er toen waren. Ja. Zo is dat gekomen eigenlijk.
Ja. En hoe ziet het leven van een woordvoerder van een kardinaal eruit? Hoe zag zo uw gewone dag of uw gewone week? Wat waren al uw taken? Hoe zag een dag eruit als woordvoerder van kardinaal Daniels?
Ja, dat was heel divers, heel divers. Ik moest dus in het denken van de kardinaal inkomen en ja, ik moest dus geregeld met hem mee op stap wanneer hij voordrachten ging geven, lezingen ging geven. Dus dan ging ik mee, werkelijk om in zijn denken te kunnen komen, hè, want ja, een woordvoerder denkt niet meer voor zichzelf. Hè. Wanneer ik sprak, was dat als het ware de kardinaal die sprak, want men moest mijn ideeën niet hebben, hè. Men moest die van de kardinaal hebben natuurlijk. Daarvoor dienen woordvoerders. En ja, voor de rest moest ik media opvolgen, zien wat daarin gebeurde, zien hoe dat we eventueel konden reageren of ook ageren, zelf dingen ondernemen. Dus ik moest geregeld de media opvolgen, dat soort dingen allemaal, hè. Alle kranten doornemen. Ik werd voor een stukje betaald om kranten te lezen, dus dat klinkt misschien gek, maar het was zo. Voor de rest moesten wij ja, zien van wat kunnen we ook doen naar interne media toe. Want het was niet alleen extern, je ziet een woordvoerder vooral extern, hè, wanneer je op de radio of de televisie komt. Maar ook intern, ja, automatisch werd je een soort hoofdredacteur van het Bisdomblad en dat soort dingen meer. Ja, wat moet daarin staan? Wie spreken we aan om te schrijven en dat soort dingen meer. Dus ja, dat waren wel heel wat taken, hoor. Dat was een dag vol.
Ja. En u zegt, ja, als woordvoerder moet je in het denken inkomen van de persoon die je dan vertegenwoordigt, in deze kardinaal Daniels. Zou u wat kunnen vertellen over hoe de samenwerking ten eerste was met kardinaal Daniels en dan ook over zijn persoonlijkheid? Hoe zou u hem omschrijven? Want u heeft er toch heel dichtbij gestaan op een manier.
Ja, het was een echt voorrecht om dat te mogen meemaken. En eigenlijk voor mij was dat niet zo'n immens moeilijke job, omdat ja, ik kwam eigenlijk quasi alles overeen met de kardinaal. Dus voor mij was het niet zo heel moeilijk. Zijn visie op de kerk, zijn visie op het geloof, ja, ik deelde die eigenlijk zo goed als helemaal. En dus voor mij was dat eigenlijk niet zo'n heel moeilijke opdracht of zware studie om in het denken van de kardinaal te komen. Dus dat was wel heel eenvoudig. Natuurlijk, wanneer er dan zich echt moeilijkheden aandienden en ik er geen blijf mee wist, soms kon ik spontaan antwoorden, maar in dat soort moeilijke gevallen hadden wij altijd een overleg natuurlijk. Hè. Ook wanneer het extreem belangrijke of heel gevoelige dossiers waren, was er altijd overleg. In eenvoudige zaken was er dat niet, want oké, dan wist ik uit het verleden van, dat is de visie van de kardinaal. Trouwens, sommige vragen waren herhalingen uit het verleden en dus dan was het heel eenvoudig. Maar ja, het was een heel bijzonder iemand, een heel bijzonder iemand om mee te mogen maken. Ja, we hebben het denk ik allemaal ervaren wat voor een monument de kardinaal was. Die meer dan 30 jaar aan het hoofd gestaan heeft van de Belgische kerk. Een kerk helemaal in omwenteling. Die dat schip daarin recht gehouden heeft. En dat kunnen we ons moeilijk realiseren. Omdat, ja, als je dat vergelijkt met sommige andere landen, daar is het schip werkelijk gekanteld, omdat ja, de kerk alle geloofwaardigheid heeft verloren op korte periode. En dan zie je toch dat kardinaal Daniëls in de moeilijke media, die de Vlaamse ook zijn, maar dat zijn ze overal, dan zie je toch dat de kardinaal daar de kerk altijd geloofwaardigheid heeft geschonken. Oké, er is die laatste hele moeilijke periode geweest waar men zijn geloofwaardigheid compleet heeft afgebroken. Maar dat is een zeer eenzijdig verhaal vanuit de Vlaamse media geweest. Maar daarvoor, dat is, ja, dat is ongelooflijk. Hoeveel figuren houden het in de Vlaamse media meer dan 30 jaar uit? Dikwijls word je daarvoor al neergesabeld, hè? En moest er die laatste affaire met Van Geluwe niet geweest zijn, dan, ja, dan was dat verhaal onaangeroerd gebleven. Maar goed, de dingen hebben een andere keer genomen. Maar het was een enorm indrukwekkende figuur. Een zeer diepe spirituele figuur ook. Dat is een van de belangrijkste dingen die ik in hem zag en die je niet in de biografieën leest. De biografieën gaan vaak over het uiterlijke, wat heeft hij gedaan, wat heeft hij gezegd. Maar hij vertrok altijd vanuit het geloof. En er is zo'n heel klein ding dat ik daarover wil vertellen, dat je in geen biografie zal lezen. Goed, we weten dat zijn dag 's morgens met de Eucharistie begon en zo. Maar in de tuin, in zijn tuin van zijn woning in Leuven, staat ook een Mariagrot. En elke namiddag ging de kardinaal ook daar naartoe om even te bidden voor alle intenties die hij tot op dat ogenblik al gekregen had. Zie je? De hele dag, of de hele voormiddag had hij dan ontmoetingen. De voormiddag was zo de dag dat mensen naar Mechelen kwamen om hem te spreken. En dan had hij al een pak intenties. En dan onderbrak hij zijn dag om even naar die grot te gaan en om daar dus alles bij Maria neer te leggen in gebed van. En dan mocht het regenen, dan nam hij een paraplu. maar er ging geen dag voorbij zonder die dag te onderbreken al. Los van alle andere momenten, hè, los van alle andere momenten doorheen de dag, als hij daar moeilijkheden voordeden, dan ging er nooit een moment voorbij dat hij dat even voorlegde aan God, dat hij dat even neerlegde bij Maria. Dat was heel mooi om te zien.
Ja. En u zegt al tegen de middag, als hij al intenties had, ging hij die direct in gebed neerleggen. Was hij iemand die dicht bij de mensen stond? Omdat u zegt, intenties die hij tot zich kreeg, waren er mensen die hem dan dagelijks zaken toevertrouwden? Stond hij dicht bij zijn kudde, om zo te zeggen.
En dat is heel eigenaardig. Veel mensen die ontmoetingen gehad hebben of zo, zullen hem ervaren als eerder afstandelijk. En daar kan ik een beetje inkomen. En dat heeft te maken met het feit dat de kardinaal een introverte man was. Dat is hij altijd geweest, ook als professor. Want voor hij dus bisschop was, was hij professor in Leuven, hè. Ook daar was hij een echte studax, een ingetogen man. Dat is hij later ook geweest. En daardoor hoor je, als mensen ontmoetingen met hem hadden, daardoor hoor je wel eens van, maar dat was zo afstandelijk, of wat moet ik daarvan denken? En ik begrijp dat, ik heb daar begrip voor. Maar wat ik ook weet is, en daar ben ik van overtuigd, je mocht de kardinaal gerust vragen na die ontmoeting wat die persoon gezegd had, hij zou het allemaal kunnen herhalen, want hij luisterde heel intensief en hij nam dat mee in gebed. Daar mocht je echt zeker van zijn, zie je? Dus dat was de andere kant van de kardinaal, de man die echt heel diep luisterde en die dingen echt neerlegde bij God, opdroeg. Ja?
En heeft u zelf als persoon een invloed ondergaan van de kardinaal? Ik vermoed van wel, omdat u hem toch zo goed gekend heeft. U spreekt dan over dat luisteren. Is dat iets dat een indruk op u gemaakt heeft?
Ja, dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt. En ik denk, dat heeft me waarschijnlijk het meest nog beïnvloed, dat luisteren. Hè? Ik heb altijd in het onderwijs gestaan en dan, leerde daar het luisteren een klein beetje af. Je moet vooral praten, en op den duur begin je nog te geloven dat je zelf alles beter weet. Hè? En Ja, daar heb ik terug leren luisteren. Van, ho, wees eens even stil. En luisteren kon de kardinaal, hè. Ik heb eens een vergadering meegemaakt, maar dat was misschien het toppunt. Ik heb eens een vergadering meegemaakt waar hij anderhalf uur niks zei. Anderhalf uur zat hij te luisteren. En daarna nam hij het woord. En ik kan u zeggen, ja, dan werd de vergadering ook neergelegd. Niet in de zin van, ik heb gesproken, het is nu gedaan, dit is wet. Maar in de zin van, dan kreeg je een dermate mooie synthese en een, ja, en een mooi geïnspireerd, als het ware, antwoord. Dat was heel sterk, dat was heel sterk.
Ja. En u zegt zo net, het was voor mij niet moeilijk om de kardinaal te vertegenwoordigen, in de zin van dat veel van de visies van de kardinaal of geloof en kerk overeenkwam met die van u. Zou u kunnen enkele accenten duiden van zijn visie op geloof en kerk?
Ja, dat is heel eenvoudig. Dat is barmhartigheid. Barmhartigheid en liefde. Ik zie de kardinaal... Kijk, in het evangelie, hè, zegt Jezus op een bepaald moment, ik zal geen jota van de wet veranderen. En een paar bladzijden later vergeeft hij de oversperige vrouw, die nochtans volgens diezelfde wet gestenigd moest worden. Hè? Wel, datzelfde zie ik bij de kardinaal. De kardinaal zou nooit een jota van de wet wijzigen, omdat hij doorgaans wist van oké, die wetten zijn er niet voor niks gekomen, die wetten zijn gegroeid, die wetten hebben hun waarde en die wetten hebben betekenis. Maar wanneer er iets hoger op het spel staat, barmhartigheid en liefde, wanneer hij zag van oké, daar zijn fouten gebeurd, maar daar is berouw, of dat is een speciale situatie. Hij had oog voor de context, zoals er misschien met die even overspelige vrouw. Jezus zag daar waarschijnlijk een hele andere context die de fariseeën niet zagen. Dan liet hij altijd, en ik heb dat geregeld meegemaakt, dan liet hij werkelijk de barmhartigheid primeren op de wet. Dus hij had altijd oog voor het grote verhaal. En dat vond ik iets heel belangrijks. Zonder tegelijkertijd afbreuk te doen aan de wet. Want de wet heeft ook haar rechten. Zie je?
Ja. Ja. Dan is het intussen tijd geworden voor dadelijk een tweede muzikale onderbreking. Ja, u heeft nog een stuk muziek gekozen van Philip Glass. Etude nummer 2. Het is harpspel.
Ja, het is een heel bijzonder stukje ook alweer. Kijk, Philip Glass is een Amerikaanse componist, leeft nog, en is een minimalist. Dus die heeft eigenlijk niet veel noten nodig om zijn verhaal te doen. En ja, er zit vaak immense schoonheid verborgen in grote eenvoud. En Lavinia Meyer is een harpiste en die slaagt erin om dat nog eens eenvoudiger te maken voor harp. Harp is een fantastisch instrument en dat zou ik hier eventjes willen herwaarderen in dit stukje. Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met professor Hans Gijbels. U heeft zo net gesproken over uw leven als woordvoerder van kardinaal Daniels en ook ja, de kenmerken die u zijn bijgebleven van de kardinaal over zijn toch diepe spiritualiteit, die ook een indruk op u heeft gemaakt. Nu zou ik het ook graag een beetje hebben over uw persoonlijk geloofsleven. Dus ja, we kennen uw achtergrond. U komt uit een typisch Vlaams-katholiek gezin. U heeft uw geloof dan verinnerlijkt met de jaren. Maar ja, voor u is het gebed belangrijk op dagelijkse basis in uw leven als christen. Ik wil zeggen, kan u ons een beeld geven van uw persoonlijk gebedsleven? U heeft gezien dat vooral de kardinaal een biddend mens was. Hoe is dat bij u?
Bij mij is dat hoofdzakelijk. Wat ik heel belangrijk vind, is de Eucharistie op zondag. Mocht het mogelijk zijn, en misschien wordt dat ooit nog eens mogelijk in mijn leven, dan zou ik heel graag elke dag met een Eucharistie willen beginnen. Goed, momenteel is dat heel moeilijk door het werk, maar ook door het jonge gezinsleven waar ik nog momenteel volop in sta. Maar dat is nog een droom van mij. Dus momenteel de zondags-eucharistie, en dat is dan bij ons in de parochie, waar dat heel mooi verzorgd is en dat werkelijk heel inspirerend is. Ik ben een parochiaan van Scherpenheuvel, en dus ja, dat is de gewone parochiemis. Geen speciale tirlantijntjes, maar gewoon ongelooflijk goed verzorgd. En daar kan ik, ja, ik kom binnen en als het enigszins toegestaan is, en met andere woorden, ik heb niet te veel kinderen bij, dan kan ik mijn ogen sluiten en heel die mis opslorpen, als het ware. En voor de rest gaat er geen dag voorbij, of ja, ik leg die neer bij God, hè. Elke avond maak ik daar tijd voor om te bidden, en dan overloop ik kort de dag, en ja, dan heb ik ook mijn intenties. En ja, er zijn zo vaste intenties, hè. Elke avond bid ik voor onze paus. En nog voor een aantal mensen. We hebben zo pleegkindjes in Afrika. En dus elke avond denk ik aan hen. En ook aan de intenties van die dag, zie je. Dus dat zijn de vaste momenten. En dan zijn er minder vaste momenten. Dat is bijvoorbeeld wanneer ik op de baan ben. Wanneer ik op de baan ben en er valt mij iets te binnen of zo. En dat ik wil opdragen aan God of dat ik wil voorleggen, dan bid ik daarvoor. Voilà. Dus ik heb geen speciale plekken nodig of zo. Het kan gewoon in de auto in de file zijn. Maar dat is dan een moment voor mij van oké, even tijd om te babbelen met God, zeg maar.
Ja. Het is deel van heel uw leven.
Ja, ik vind dat heel belangrijk. Ik vind dat heel belangrijk. Bidden is uit handen geven en dat is ook iets wat je moet kunnen of wat ik heb moeten leren. Want als je nog wat jonger en onbesuisder bent, dan wil je alles zelf oplossen. Maar goed, het ligt uiteindelijk allemaal in Gods handen en dat durven toevertrouwen. Dat is het goede woord eigenlijk, hè? Toevertrouwen. Dat is wat ik ook heb leren doen, zie je? Wat mij niet ontslaat om verder zelf te blijven handelen, hè? Maar toch ook voor een stuk zeggen van, ja God, ik kan het niet alleen, alsjeblieft. Werk mee, help, denk eraan. Of geef mij inspiratie om en dat soort dingen, ja.
Ja, een eigenaardige verbinding die ik nu misschien maak, maar u spreekt over het belang van toevertrouwen. En daar straks spreekt u ook over hoe u merkt dat deze generatie van jonge mensen waar u les aan geeft, moeite heeft om los te komen van het neoliberale denken. Dat misschien ook op een manier met vertrouwen te maken heeft in een groter geheel. Dat je er niet alleen voor staat in zekere zin. U sprak ook over het belang om mee te geven als christelijk docent, het belang van gemeenschapsleven. U heeft zelf een mooie parochie, maar het is vandaag de dag niet evident om zo'n gemeenschap te vinden. Hoe kijkt u daar tegenaan en wat kan een oplossing zijn voor mensen om juist voeling te krijgen met wat het is om een christelijke gemeenschap te hebben en daar deel van uit te maken?
Ja, je raakt daar een aantal belangrijke dingen aan. Hè. Laat me eerst nog iets zeggen over dat toevertrouwen. Wel, een kenmerk van het neoliberale denken, een kenmerk, een basiskenmerk is net zelf alles in handen pakken. Net zelf alles doen. Hey, yes, we can. We kunnen het dus niet. Hè. En dat verklaart ook voor een stuk heel wat crisismomenten bij vele mensen die ondergedompeld worden in dat neoliberale denken. Er komt plots een moment in ons leven dat we ervaren, ai, we kunnen het niet alleen. En dat brengt me bij dat gemeenschapsleven. Ja, en voor een christen is het niet meer dan vanzelfsprekend dat we... Ja, autonomie is belangrijk. Wij hebben van God vrijheid gekregen. Dus wij zijn autonoom. Ik vind dat ook heel belangrijk. Maar er is een verschil tussen autonoom zijn en individualistisch, zie je? Trouwens, die autonomie die zit ingekapseld in een grotere gemeenschap. Ik heb Mark de Smet ooit eens horen zeggen, Mark de Smet, die jezuïet, die zoveel met palliatieve zorgen bezig is, heeft ooit eens gezegd, er zijn veel mensen nodig, hoor, om ons autonoom te laten zijn. En ja, dat vat het eigenlijk allemaal samen. En dat is ook geen schande. Dat is ook geen schande. Om in relatie te leven met anderen en gewoon dat te erkennen. Wij zijn gemeenschapsmensen. Wij zijn, ja. En het laatste aspect wat je daar vermeldde, van ja, hoe zie je dat in een parochie? Ja, ik erken dat dat vaak heel moeilijk is. En misschien, mits kleine ingrepen, is daar iets aan te doen. Omdat een van de problemen is, bijvoorbeeld vaak na de zondagsviering, ik heb dat ook vaak mogen ervaren, ja, veel mensen zitten ver uit elkaar in de mis. Je kan dat oplossen door minder stoelen te zetten. Maar ook na de viering, goed, de viering is gedaan, mensen keren huiswaarts. Maar waarom geen, zoals dat nu al gebeurt op tal van parochies, waarom geen moment van ontmoeting organiseren? Bijvoorbeeld op onze parochie gebeurt dat en ik vind dat een fijn moment. Na die eucharistie ontmoet je elkaar. Wij drinken dan iets in het parochiecentrum. We praten wat verder, we delen het leven, we praten ook over koetjes en kalfjes, maar er is gemeenschap, zie je? Er is... En dat zal voor mij dat is voor mij een van de belangrijkste uitdagingen. Hoe vormen we terug gemeenschap? Hoe hangen we terug aan elkaar? En ik herinner me wat dat betreft, en dat is een reflex die wij een beetje hebben verloren. Ik ben eens in Amerika naar een eucharistieviering geweest, een katholieke eucharistieviering, die daar nota bene, dat was een gewone zondagsmis, 2,5 uur duurde. Ik moet zeggen, ik verveelde me geen seconde. En was in de Bronx. En daar zat dus een gemeenschap. Hè. Daar zat echt een gemeenschap. En die gemeenschap werd onder meer door het volgende gevormd. Het was 2008 of 2009, het was dus die grote crisis. Ik denk dat ik er in 2009 was. In elk geval na die grote financiële crisis, de bankencrisis. Hè. En die pastoor, ja, in de aankondigingen, dat was, jongens, als jullie ergens een opleiding kennen, zeg dat, wij hangen dat hier uit aan onze kerk. Weten jullie ergens waar werk is, waar job opportunity is, zeg het ons, hè, wij gaan dat hier uithangen. Dus ja, dat was echt een gemeenschap. Niet alleen een liturgische gemeenschap, maar daar werd ook gemeenschap gevormd in het dagelijkse leven. En ik denk dat dat kan. Ik denk dat dat mogelijk is. Dat is gewoon even over het muurtje kijken, inspiratie opdoen links en rechts. En ja, ik denk dat daar kansen liggen voor de toekomst, zeker.
Dan gaan we er nu tussenuit voor een laatste muzikale onderbreking van Max Richter. Een, ja, recompositie van de vier seizoenen van Vivaldi. We zullen een fragment beluisteren van De Lente.
Ja, het is een heel speciaal stukje. Kijk, normaal, je hebt zo'n origineel, de vier seizoenen van Vivaldi. Hè? En veel van die grote stukken, daar doen mensen, andere kunstenaars dan iets mee. En meestal valt me dat tegen. En nu heb ik mezelf moeten echt overhalen om te zeggen van... Ja, maar deze herwerking is mooier dan het origineel. Alhoewel het origineel overeind blijft natuurlijk. Hè. Maar inderdaad, hij heeft dat gehercomponeerd en het resultaat is fabelachtig. Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met professor Hans Gijbels. We zijn al aan het laatste deel van ons gesprek toegekomen. Er is ook veel te bespreken. We hebben ons moeten beperken. Tot slot zou ik graag nog 3 directe geloofsvragen stellen. In de eerste plaats, u voormalig woordvoerder van de kardinaal. Als iemand die niet gelovig is of anders gelovig is, u de vraag zou stellen waarom u Rooms-Katholiek bent, wat zou u dan antwoorden?
Dat is een hele moeilijke vraag, hè. Maar ja, ik word er gewoon gelukkig van. Ik word er gewoon gelukkig van. Dus dat in de eerste plaats. In de tweede plaats, het is waar. Het is waar, maar dan met een hoofdletter. Je kan dat moeilijk rationeel uitleggen waarom het waar is. Maar ik ervaar dat het allemaal waar is door het proberen te beleven. En dat maakt het ook zo moeilijk. Je moet het in eerste instantie proberen te beleven en dan voel je dat het waar is. Zie je? Dat zijn de belangrijkste redenen. Het maakt me gewoon gelukkig en vreugdevol. Het is een verhaal vol hoop ook. Hoop die... Ja, sla de krant open, hè. Er is geen gemakkelijkere manier om hopeloos te worden dan een krantenabonnement te nemen. Dus... Maar nee, er is het verhaal van de kerk spreekt over hoop. En ja, ik ben daar echt van overtuigd en doordrongen. Dat betekent niet, ik ben maar een mens en soms word ik ook wel een beetje stil, hè, als ik sommige dingen in de wereld zie gebeuren. Nu laatst, dat 23-jarig meisje dat daar, dan denk je soms ook van, God, kom aan, zeg. Maar fundamenteel blijft de baseline toch onder alles, nee. Er is hoop en God blijft die wereld dragen en God blijft achter elke mens staan. En die boodschap wordt vertolkt als geen ander door de kerk. Met vallen en opstaan, hè? Het is mensenwerk. Hè? Maar die boodschap blijft centraal. Hè? Wat ik gelukkig maak, soms vertel ik dat ook, hè? Van ja, snijd de kerk maar weg. Hè? Maar je weet dan toch dat je 2/3 van al het onderwijs en alle gezondheidszorg uit de wereld wegsnijdt. Als ik zie welke energie er in die kerk is... om in het concrete dagelijkse leven God zichtbaar te maken, want daarover gaat het. Ja, dat is zo hoopgevend en zo. Ik word daar gelukkig van. Ik kan dat niet anders uitdrukken.
En dan, de vraag, wie is Jezus voor u?
Wel, dat sluit daar een beetje bij aan. Hè. Ik heb veel gestudeerd, heel veel. En in onze opleidingen zaten ook andere godsdiensten. En ik kom daar nu nog altijd veel mee in contact, op een of andere manier. Maar dan, ja, ik moet echt zeggen, er staat daar in het evangelie die passage van de apostelen, Heer, naar wie zouden wij anders gaan? Gij spreekt woorden van eeuwig leven. En dat ervaar ik ook zo. En vroeger heb ik het te veel bestudeerd. Het is door contacten met christenen die het echt proberen te leven, dat evangelie. En dat is bij mij vrij laat in mijn leven gekomen, moet ik zeggen. Maar het is gebeurd en ik ben er nog elke dag zo dankbaar voor. Dan probeer je dat te beleven en dan zie je, ja, Jezus is op zoveel vlakken de mens met een hoofdletter, het richtsnoer. Hij zegt zoveel dingen. Hij spreekt over zoveel dingen die de dag van vandaag iedereen in de mond neemt. Vrijheid, gelijkheid, noem maar op. Maar als je vandaag de dag leest in het evangelie wat Jezus daaronder bedoelde, wat Jezus daaronder verstond, ja, dat is nog altijd nieuw. Wij staan nog maar aan het begin. Dat is toch ongelooflijk dat iemand 2000 jaar geleden dingen heeft gezegd die we elke dag nog moeten herontdekken en waar we nog maar aan het begin staan, hè? Zie je? En ik voel dan ook dat als je die dingen vertelt aan jonge mensen, zoals ik in mijn onderwijs, er blijft dat zesde zintuig, die boodschap van Jezus, hè, die is zo sterk, ook bij jonge mensen van vandaag, heel velen, er zit daar een zesde zintuig, er zit daar dat beeld en die gelijkenis van God, waardoor zij daarvoor openstaan. Dat is fascinerend om dat te mogen ervaren. Dat is, ja, ik herhaal, ik word daar gelukkig van. Ja.
En maakt u ook hoopvol voor de toekomst van...
Ja, Ja, ik word daar een beetje kwaad van, hè. Van mensen die een heleboel slecht nieuws zitten te verkondigen. Hè? En dan voegen ze eraan toe, want blijkbaar beseffen ze dat op een gegeven moment. Maar ik ben niet pessimistisch hoor, ik ben realistisch. En word ik zo kwaad, waarom zou je als optimist niet realistisch kunnen zijn? Vertel me dat eens. Hè? Waarom ben je als optimist naïef? Hè, zo wordt het vaak afgedaan. Nee, natuurlijk ben ik ook realist. Ik zie allerlei dingen die er gebeuren. Maar ik zie toch ook heel veel tegenbewegingen die hoop geven, die de hoop dragen. Wel, geef dat mee kansen, hè? Bouw daarmee aan. Ja, daar word je dus gelukkig van. Hè? Er is toch niks mooiers dan mee te bouwen aan de schepping. Ik ben heel blij dat de schepping niet af is. Wat zou ik anders moeten doen?
Er is ons voor deze laatste minuten nog één vraag. We zijn hier bij Radio Maria. Wat is de betekenis van Onze Lieve Vrouw in uw persoonlijk geloofsleven?
In mijn persoonlijk leven is Maria het voorbeeld van de gelovige. Zij staat voor mij, ja, voor het voorbeeld van de gelovige. Zij is de eerste gelovige en tevens de gelovige waar we nog altijd een voorbeeld aan kunnen nemen. En heel concreet verbind ik Maria aan het woordje ja. Zij is de vrouw die aan het begin van het verhaal ja heeft gezegd, maar zij is de vrouw die op het einde van het verhaal, onder het kruis, nog altijd ja zegt. Want ze stond er toch maar. Dat is voor mij Maria, dat ja-woord, dat engagement, ja, dat diepe geloof. Hè. Ergens zegt ze, ja, aan het begin, hè, van het verhaal, doe maar wat hij u zeggen zal. Dat is Maria. Hè. Er ligt een zware steen voor het graf en ze is al onderweg wanneer ze zegt van, ja, maar wie gaat die steen wegrollen? Zie je, dat is bijzaak. Ze was al onderweg. Ze heeft er vertrouwen in dat ze bij Jezus kan komen. Ook al ligt er een verdomd zware steen voor dat graf. Dat is voor mij Maria. Het voorbeeld van, ja, denk ik, in elk geval voor mij als gelovige, maar misschien bij uitbreiding, ja, voor elke christen.
Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek en ook altijd welkom bij Radio Maria natuurlijk.
Tot genoegen.